Gemeente, psalm 22 is wel de lijdenspsalm. En toch zouden we psalm 22 ook kunnen noemen de avondmaalspsalm. David spreekt in onze tekst vers 27 en vers 30 over eten. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. En in vers 30 alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Waarom spreekt David over eten? Wie mogen er eten? Wat is de bedoeling van het eten? Waar haalt hij dat eten, die maaltijd, vandaan? Nou, daar wil ik u wat over gaan vertellen in de preek. Ik zet boven de preek: smaakt en ziet dat de Heere goed is. Drie gedachten. We gaan ten eerste letten op de maaltijdsviering. Er wordt gesproken over eten. Ten tweede de uitnodiging, wie mogen er aangaan. Er wordt gesproken over de zachtmoedigen, vers 27. Er wordt gesproken in vers 30 over de vetten en die in het stof neerdalen en die zijn ziel bij het leven niet kan houden. En ten derde de bedoeling van die maaltijd. Er staat in vers 27, ze zullen verzadigd worden. Uw hart zal leven in eeuwigheid. En vers 30, ze zullen aanbidden. Dat is dus de bedoeling ervan. Dat je door het eten komt tot de aanbidding van God. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. We letten ten eerste op de maaltijdviering, ten tweede de uitnodiging, ten derde de bedoeling. Gemeentekinderen, waar duidt David op als hij hier spreekt in deze psalm over het eten? Nou, dat ga ik jullie vertellen. David denkt hier aan een lofoffer. Er staat in vers 26, ik zal mijn gelofte betalen in tegenwoordigheid van degene die hem vrezen. De Israëlieten die brachten lofoffers of ook wel gelofteoffers. En die lofoffers dat waren vormen van vredeoffers. Een bijzondere vorm van een vredeoffer zoals ik het gelezen heb in Leviticus 3 en 7. Je bracht de Heere als vrome Jood, als vrome Israëliet, je bracht hem een lofoffer wanneer je onder de indruk was van zijn grootheid of zijn goedheid. Dan ging je met een lammetje naar de tabernakel en dan slacht je en dan bedankte je de Heere. Een dankoffer, vredeoffer. Je bracht een gelofteoffer als je gered werd uit, als je een gebedsverhoring had ontvangen. Heel duidelijk. Als je hersteld was van een ziekte. Als je vrijgelaten werd uit de gevangenis. Als je terugkeerde van een gevaarlijke reis. Als je ontkwam aan leed of beproeving. Als je ziel gered werd van de dood. Dan bracht je een lof of een gelofteoffer. Nou, daar denkt David aan. David in Psalm 22, hij was in nood, waarom verlaat gij mij? Maar God had verhoord toen deze ellendige riep. En dan gaat hij naar de tabernakel en dan brengt hij een dankoffer. Vredeoffer eigenlijk. Er staat in het Hebreeuws het woordje slachtoffer van shalamim. Daar zit het woord shalom in, van vrede. En dat is meervoud. Van volle vrede, overvloed aan vrede. Straks gaan we zingen Psalm 66. Wij werden bedreigd door het water en bedreigd door het vuur, maar God deed ons het gevaar ontkomen. Reden om een dank, een vrede, een lofoffer te brengen. Om naar het heiligdom te gaan, om God te danken. Nou, ik ga in gedachten, kinderen, want het is vrij onbekend, maar het is zo mooi. Ik hoop dat het overkomt vanmorgen. Ik ga in gedachten met jullie zo naar die tabernakel, naar het heiligdom. En daar zie ik een opeengepakte menigte van Israëlieten staan. En ik hoor de psalmen zingen, die vervullen de voorhof. En ik ruik de geur van het offer, op het brandofferaltaar. En ik zie daar een Israëliet aankomen met een lammetje, een rein lam, een gaaf lam, volkomen wit, geen spikkeltje, geen vlekje eraan, een lammetje. En hij legt zijn hand erop, handoplegging, de kop van het lam, en hij slacht het zelf als offeraar, en het bloed wordt opgevangen in gouden schalen, dat wordt aan de priester gegeven, die priester sprenkelt dat rondom het brandofferaltaar. Dan gebeurt er iets bijzonders. Dat vredeoffer, gemeente, dat ga ik proberen te bewijzen. Dat vredeoffer is een prachtig beeld van het avondmaal. Er is een link tussen dat vredeoffer in het Oude Testament en het avondmaal in het Nieuwe Testament. En dan moet u vooral letten op dat offerdier, dat lammetje. Het eerste wat ik daarvan ga zeggen is dat het vredeoffer, je had er verschillende in het Oude Testament. Je had een brandoffer, een zondoffer, een schuldoffer, een vredeoffer. Allemaal bloedige offers. Brandoffer, zondoffer, schuldoffer, vredeoffer. Het eerste wat ik ga zeggen dat alleen dat vredeoffer, dat het het enige offer was in het Oude Testament waar niet alleen de priesters van aten, maar het hele volk. Ook de offeraar mocht daarvan eten. En hij mocht zijn familie, zijn vrienden, zijn buren, zijn kennissen, zijn verwanten uitnodigen. Het was dus een hele maaltijd. Er was ook een maaltijd aan verbonden. Dat lammetje werd niet alleen geslacht, maar van dat vlees werd ook gegeten. Er waren eigenlijk drie deelnemers. God kreeg een deel, God kreeg het vet. Zijn spijzen wordt dat genoemd. Ik kan het allemaal nalezen in Leviticus 3. Zijn spijzen, God kreeg het vet. Dat was het beste van het beste. De priesters, die kregen het borststuk, een beetje hard te maken. En die kregen een achterpoot, een rechter schenkel. Dat heeft met kracht te maken, hè? Poot van die dieren, rund. De priesters kregen een borststuk en een rechter schenkel. En het rest van het vlees, dat was voor de offeraar en voor zijn familie, zijn kennissen, zijn buren, wat dan ook, wie die ook uitnodigde. Er waren dus drie deelnemers, God, de priesters en de offeraars. Ze mochten eten. Zo'n vredeoffer, dat is heel anders dan een schuldoffer of een zondoffer. Een zondoffer had te maken met je zonde. En als iemand een zondoffer bracht, dan had hij heel duidelijk overtreden. En dan stond het schaamrood op zijn kaak en dan had hij die zonde beleden op de kop van het dier. Dan stond hij daar met gebogen hoofd. En door dat zondoffer dat gebracht werd, werd dan zijn zonde als het ware overgedragen. Tot beest en dan werden ze weggedaan. Maar vredeoffer, dan wordt hier gesproken over schuld. Vredeoffer, dat wil eigenlijk zeggen de resultaten van het werk van de Heer Jezus. En nou kom ik dichtbij. De schuld is verzoend. Ik heb vrede met God door het geloof in de Heer Jezus. En daar ben ik zo dankbaar voor. En daarom ga ik eten. Als zo'n Israëliet aankwam en hij bracht een vredeoffer, dan was hij alleen maar dankbaar. En dan mocht hij genieten van de vrede met God en de vrede met degene die mede aanzaten, met de genodigden. Vrede met elkaar, vrede met God en dat door het offer van het lammetje. Ziet u al een klein beetje de link, dat avondmaal? Dat offerdier dat werd gebracht en geslacht. Dat offerdier dat werd gebracht en geslacht bij het brandofferaltaar aan de ingang van de tender samenkomst. En daar woonde God. Dat was zijn huis, zijn heiligdom. En daar ontmoette God zijn volk, het verloste volk. En daar aan de ingang van die tender samenkomst, werd dat beestje geslacht en dan werd dat opgeofferd en dan werd het vlees verdeeld. En zo is het vanmorgen ook. De tegenhanger van de tender samenkomst, dat is de kerk, de gemeente nu. En het altaar waar dat lammetje op geslacht werd, waar die stukken lagen, waar die vleesstukken lagen, de tegenbeeld is het, de tafel van de Heer. Daar ligt ook, als je goed kijkt, daar liggen ook zijn lichaam, zijn bloed. Van het lam van God. En nou is het op grond van het lam dat ik vrede mag hebben met God. Volle vrede heb ik in mijn eiland. Shalamim, meervoud, een overvloed aan vrede. Maar ook met elkaar als leden van het lichaam van Christus. Als leden van het verloste volk van God. En dat was voor mij zo nieuw. Ik ga dat verder uitwerken. Ik vind het zo bijzonder. Ik heb heel vaak gedacht dat avondmaal dat moet diep en diep ernstig zijn. Dat mag hoor. Dat moet diep en diep ernstig zijn. En dan moet ik vooral aan de Heer Jezus denken als het zondoffer. Dat mag. Maar het is meer. Vaak dacht ik van nou en de dankzij, we doen nu ernstig. En ik denk eraan, dat is goed hoor, maar het is lang niet alles. Dat wil ik er maar zeggen. En dan dankzegging en nabetrachting doen we vanavond. Maar dat is niet de bedoeling. Avondmaal is eigenlijk eucharistie, dankzegging. Dankzegging doen we niet achteraf, die komt vanavond pas op gang. Nee, avondmaal is God danken, de beker der dankzegging, lofzegging, dat gebeurt aan de tafel en niet vanmiddag. Ik kom samen om de Heere te loven en te prijzen voor de vrede die ik door het geloof in de Heere Jezus met God mag hebben. Vandaar dat er in het Nieuwe Testament staat dat ze kwamen, Handelingen 2, die eerste gemeente, ze braken het brood met eenvoud en verheuging van het hart. Ze waren dankbaar voor die vrede met God. Gegrond op het offer. En daardoor heb ik gemeenschap met God en met elkaar. Weet je wat ik zo bijzonder vind? Dus eigenlijk dit, hè. Dus vredeoffer, daar komt geen zondebelijdenis aan te pas. Nee. Vredeoffer wil zeggen, het resultaat van het werk van de Heer Jezus, daar mag ik in delen, samen met anderen, samen met het volk, in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Nou, dat is één. Ik denk aan het kruis van Golgotha en ik mag weten, hij is onze vrede. Vrede door het bloed van het kruis. Nou, dan ga ik kijken naar de drie deelnemers. Allereerst God. God kreeg eerst een deel. Het eerste deel was het vet dat werd aan God geofferd, opgeofferd door de priester. Het vet was Gods spijze, beste van het beste. Tot een liefelijke reuk voor de Heere. En dan de portie van de priesters. Dat was, zoals gezegd, de borst, de beweegborst wordt die ook wel genoemd. Want dat borststuk dat werd dan eerst omhoog gehouden en werd dan bewogen. De tabernakel en dan werd het aan de priester overhandigd. En die hefschenkel, die achterbout, zegt de MBV. Een hefschenkel die werd ook voor de Heer omhoog geheven. Als een soort heffing, als een soort belasting. En dat werd dan aan God gegeven. God gaf het dan ook weer aan de priester. Een borst en een hefschenkel. Liefde, nou ga ik het geestelijk toepassen. Die borst heeft te maken met het hart. De liefde, de borst van het lammetje. De liefde van de Heer Jezus, daar mag ik van eten, daar mag ik genieten. Mag ik diep van onder de indruk komen. De liefde waarmee hij zichzelf liet offeren, liet slachten. Waardoor hij leeg bloedde om mij die vrede te geven. Ik denk aan zijn liefde aan de tafel. Maar ook die hefschenkel, dat is de kracht. De kracht van de verlossing die hij teweeg gebracht heeft. De kracht waarmee hij het volgehouden heeft tot op het is volbracht aan het kruis. Waardoor ik gemeenschap met God en met Gods kinderen mag hebben. Nou moet je onthouden kinderen. Dat borststuk spreekt van de liefde van de Heer Jezus geestelijk. En die rechter achterpoot spreekt van de kracht van de verlossing. Ja. Er is een link tussen het offermaal en het avondmaal. In beide staat Christus, het Lam van God, centraal. En voor alle die geloven hun hand op hem hebben gelegd, die mogen het gebruiken, die mogen genieten van wat hij geeft en aangebracht heeft. Zijn vlees, waarlijk spijs. God kreeg zijn deel, de priester en de offeraars ook. Die kregen de rest, die mochten ook mee eten. Een overvloedige maaltijd, want je kon er één dag van doen, je kon er twee dagen van doen. Alleen de derde dag, dan mocht het niet meer gegeten worden. Maar er was zoveel. En als je nou goed kijkt, gemeente, dan is er ook, je houdt altijd over. Alexander Comrie, die heeft er ook wat over gezegd. Die grote filosoof, die kleine theoloog, Alexander Comrie. Die zegt, ik ben diep onder de indruk van de veelheid en de volheid die mij wordt voorgesteld in dat vredeoffer, in het avondmaal. Er is genoeg. En dat eten, gemeente, dat is een feest. Een feest. Er is één tekst, ja, die wil ik echt met u lezen. Echt. Dat, je zou er eigenlijk niet, je zou er zo overheen lezen, maar dat is zo'n mooie tekst. Daar moet je een streepje bij zetten. Ik ga maar één tekst lezen. Dat is Deuteronomium 27 vers 7. Uniek. Schitterende tekst. Deuteronomium 27 vers 7. Dan moet je even denken wat ik nou allemaal verteld heb over dat offer. Hè? En de link naar het avondmaal. Er staat er in Deuteronomium 27 vers 7. Ook zult gij dank offeren, die vredeoffers offeren. En die zult gij al daar eten. En dan staat er, en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heere uw God. Nou, dat vind ik zo'n geweldige tekst. Hier staat dus dat de Heere zegt, dat vredeoffer mogen jullie brengen, rondom die tafel, rondom het altaar, je mag ervan eten, en dan mag je voor mijn aangezicht vrolijk zijn. Vanwege die verlossing, vanwege die vrede. Een vreugdemaaltijd, dat wil de Heere, dat wij voor zijn aangezicht feest vieren. Een feestmaaltijd voor zijn verloste volk, voor zijn aangezicht. In gemeenschap met God en met elkaar. Weet je wat gemeenschap wil zeggen, gemeen? Als je zegt dat je gemeenschap met God hebt, weet je wat dat wil zeggen, kinderen? Gemeenschap met God, dat wil eigenlijk zeggen dat je iets gemeenschappelijk hebt. Je hebt iets gemeenschappelijk, je deelt iets met elkaar, je hebt iets gemeen. God en die offeraar, die eter, die hebben wat gemeen. Wat hebben ze gemeen? Ze hebben gemeen dat ze samen zo kunnen genieten van dat lammetje. God krijgt zijn deel en geniet daarvan. En de offeraar, de eter, die mag er ook van eten. En samen zijn ze het erover eens. Dat is het middelpunt. Daar richt onze aandacht zich op. Daar richt onze hart in zich op. God zegt, mijn zoon is alles voor mij. En de eter die zegt, ik ben het met u eens, Heere God, dat heb ik met u gemeenschappelijk, want hij is ook alles voor mij. God zegt, ik heb vreugde in mijn zoon. En de avondmaalganger zegt, Heere God, ik heb gemeenschap, dat heb ik gemeenschappelijk met u, want ik heb ook vreugde in uw zoon. Dat is gemeenschap met God hebben. Dat je het samen over één iets eens ben. Namelijk dat het lam van God, de Heere Jezus, zo kostbaar is voor je hart. God kreeg zijn deel en de priester en wij ook. Volle vrede heb ik in mijn heiland. We verkondigen de dood des Heeren, we gedenken aan het geslachte lam. En dan denken we eraan dat hij de grondslag is voor die overvloed van vrede en gemeenschap met God. Tot een lieflijke reuk voor de Heer. Het avondmaal is niet zozeer bedoeld om onbekeerden tot zekerheid te brengen. Het avondmaal is ook niet zozeer bedoeld om twijfelaars over de streep te trekken. Maar het avondmaal is bedoeld om die vredige gemeenschap met de Heere te mogen ervaren en te genieten. En daar gewoon blij en dankbaar voor te zijn naar de Heere toe. Daar is het voor bedoeld. Ik ga het nog één keer zeggen, dan ga ik naar de tweede gedachte. We zijn dus als het ware rondom dat altaar. Zoals die offeraar met zijn hele familie, zijn vrienden kennen ze. We zijn rondom die ene tafel, de tafel van de Heere Jezus. Daar komen wij rondom samen, voor het aangezicht van de Heere, zijn offer. En we danken hem voor die oneindige liefde. En voor zijn geweldige kracht waarmee hij de verlossing teweeg gebracht heeft. Alle harten zijn bezig met één thema. Met één persoon. Het Lam van God. Dat gold voor de priester, dat gold voor de offeraars en familie en dat gold voor God. Tot zijn gedachtenis. Samen met hetzelfde bezig. Samen met dezelfde persoon. En we beleven de enorme vreugde. Omdat de straf die ons de vrede aanbrengt op hem was. Tweede gedachte, wie worden er genodigd? Ja, goede vraag. Wie ging die offeraar nodig of wie worden er genodigd aan de tafel? Wie zijn de gasten? Wie zijn de genodigden? Nou, het avondmaalsformulier zegt alleen voor zijn gelovigen. En ook alleen voor al zijn gelovigen. Ja. Ja. Die mogen eten en eten, dat eten is ook een beeld van het geloof. Eten dat je toe mag eigenen. Dat je het proeven en smaken de Heere goed is, dat je het in mag slikken, dat het in je komt door het geloof. En als je dan proeft en smaakt en inslikt, wat proef je dan? Dan proef ik dat die smaak mijn gehemel te zoet is. Kan me voorstellen. Dat is geen wonder. Als de Heere Jezus jouw voedsel is, en je nuttigt het, dan word je hart verkwikt. Dan word je ziel versterkt, dan krijg je nieuwe krachten. Dan word je bemoedigd. Dan ga je wandelen door de kracht van die spijzen. 40 dagen lang zonder moe of mat te worden. Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Het is zoete wijn vandaag, dominee. De wijn was zoet. Ja. Wie mogen er niet aan tafel? Dat hebben we ook gelezen. Weet je wie er niet aan tafel mag? Die onrein zijn. Die onrein zijn. Maar die onrein zijn en die eten van het vredeofferen, die worden uitgeroeid, zei God. Die onreinheid aankleeft. Dan vier je niet op een waardige wijze het avondmaal als onreinheid je aankleeft. Reinheid in woord en wandel, dat is het wachtwoord van elke avondmaalganger. En dat bewaakt de heiligheid van de tafel. Reinheid, ook praktisch. Ook praktisch, als je in de zonde leeft, als jouw kijkgedrag onrein is, als je luistergedrag onrein is, maar dan luister, als je leesgedrag onrein is, als je leefgedrag onrein is, als je fantasiegedrag onrein is, dan moet je afblijven vanmorgen. Anders drink je jezelf een oordeel. En dat komt. Dat komt. God zegt dat niet voor niks. He, als er onbeleden zonden zijn. Heb je verborgen zonden in je hart en je hebt ze niet beleden. Dan moet je afblijven. En als er openbare zonden zijn verricht en je hebt ze niet in het openbaar beleden. Dan moet je vanmorgen afblijven. Anders eet en drink je jezelf een oordeel. En als het dan komt, dan heb ik je gewaarschuwd. Wie mogen er aangaan? Er worden in Psalm 22 drie categorieën genoemd. De zachtmoedigen. Ziet u, ze staan vers 27. De zachtmoedigen zullen eten. De zachtmoedigen. De ootmoedigen, zegt een andere vertaling. Luther vertaalt met de ellendigen. De ellendigen. Wie zijn dat? De nederigen. Ach, als ik aan David denk, dan denk ik altijd aan dat clubje wat rondom naar hem toe kwam. Het was maar een clubje. Het was eigenlijk een zootje ongeregeld, om het nou maar zo te zeggen. Wie waren dat? Alle mannen die benauwd waren. Alle mannen die een schuldeiser had. En allen die bitterlijk bedroefd waren. Ach, ze konden er bij Saul niet meer uithouden. En ze kwamen naar David toe in de spelonk van Adullam. En daar werden ze ontvangen. Dat zijn de ellendigen, dat zijn de ootmoedigen. Ze kwamen tot hem en ze vonden bij hem rust. En hij maakte hen, ze maakten hem tot koning over hen. Mensen, ach, ik zal het aan tafel lezen straks. Waarvan de Heer Jezus zegt, ga naar de heggen en sterren. En roep die armen, die blinden, die bedelaars van de straat. Die kreupelen, die een paadje niet recht kunnen houden, die. Roep ze tot de bruiloft. Tot het feest. Alle dingen zijn gereed. Mensen die niemand meer hebben. Mensen die worden overgeslagen, waar niemand naar vraagt. Die mensen, die worden genodigd. Een eenzame moeder met een traan in de ogen vanwege zoveel zorg en zoveel verdriet. Zoveel moeite. De stille in de landen, zou ik ook kunnen zeggen. De stille in de landen. Ze schreeuwen niet, ze klagen niet, maar ze zuchten en ze vragen. En ze laten niet af hun hart en oog op te heffen naar omhoog. Niemand ziet het, maar God ziet het. Dat zijn die ellendigen. En die zullen eten en verzadigd worden. Ja. Mensen die vermoeid en belast zijn, die. En die mogen dan een ogenblik staan op. Kom maar overeind en kom maar aan. Bij de zoon van David. En die mogen een ogenblik zitten. Die mogen een ogenblik alles even loslaten. Alles even vergeten. En die mogen bij hem aan tafel. Hier wordt de rust geschonken. Ja. Een ogenblik God gemeenschap hebben. Shalom ervaren, vrede. Nou, dat is één. Dan wordt er in vers 30 gesproken over alle vetten der aarde. De grote, de rijken, de machtigen. Ja, die worden niet uitgesloten. Ook die kunnen alleen maar geestelijk leven door middel van het offer. Ook zij kunnen hun leven, hun ziel niet in leven houden, tenzij ze de Heer Jezus gebruiken. Ook de geestelijk vetten. Je hebt magere mensen en vette mensen. Je hebt kinderen van God die zijn sterk en je hebt kinderen van God die zijn zwak. Maar ook die sterken, die kunnen nooit zeggen, nou dat avondmaal had ik nou al gehad. Had ik vroeger nodig, maar nu kan ik wat. Nee, tot aan de laatste gang hier naar Gods huis blijf je die tafel nodig hebben. Ik leef uit hem, voor hem, door hem, met hem. Dat kan niet zonder hem. Ook de vetten der aarde. Ook de vaders in Christus, die blijven het nodig hebben. En dan staat er ook zo bemoediging, hè? Allen die in het stof neerdalen. Wie zijn dat? Dat zijn mensen die zo klein, die zich zo vernederd hebben, in het stof neerdalen. Die zo aangevochten worden door de Satan, die zo op die zeef liggen, die al heen en weer geschud. Die diep ter neergebogen zijn, die het niet kunnen geloven dat ze genade bij God hebben. Die het zicht op de Heer kwijt zijn geraakt, waar dat geloof weg is verdwenen, verdampt lijkt het wel. Allen die stof neerdalen. We gaan straks zingen op Psalm 113. Die in stof lag neergebogen. Die in stof lag neergebogen. O God, nou ben ik alles. Ik vrees gewis dat ik nog alles mis. Dat zijn die rokende vlaswiekjes. Die rokende vlaspitjes die alleen maar walmen, stinkende rook produceren en geen lichtpuntje zichzelf gewaar worden. Die in stof neerdalen, die. Ja, diepte neergebukt. En die worden ook genodigd. Die worden ook genodigd. Die worden door God weer opgeheven. Die worden uit de drek verhoogd en gezet naast prinsen en wereldgroten. Ja, zo is God. Kortom, er staat in vers 30, allen die hun ziel bij het leven niet kunnen houden. Die hun eigen ziel niet levend kunnen maken en ook niet in het leven kunnen houden. Die daarvoor de Heer Jezus nodig hebben. Die midden in de dood liggen, maar het leven daarom zoeken buiten zichzelf in Christus. Die mensen. Die mensen. Die zeggen, ik heb geen macht en ik heb geen middel om mezelf in het leven te houden. Mijn ziel. En daarom het zoeken buiten zichzelf in de Heer Jezus. Ja. Nou, de derde gedachte, ik heb het gehad over de maaltijdviering. Offermaal en avondmaal. Ik heb het gehad over de uitnodiging. Wie niet, wie wel. En tenslotte de bedoeling van die maaltijd. Nou, dat lezen we ook. Er staat in vers 27, zij zullen eten en verzadigd worden. Dat is het eerste. Versterking, verzadiging, verkwikking. Maar dat is wel het minste. Het eerste, maar niet het hoogste. Wij denken vaak, we gaan naar het avondmaal om versterkt en vertroost te worden. Dat zit er wel in, maar dat is niet de eigenlijke, uiteindelijke hoogste bedoeling. Het begint met ze zullen eten en verzadigd worden. Ja, dat ook wel. Maar daar is niet alles mee gezegd. Ze raken allemaal verzadigd van dat ene offer. Dat ene offerlammetje, dat vredeoffer. Allemaal leven ze van die ene, wat het altaar heeft. En er zijn er al duizenden, miljoenen geweest. Die de Heer Jezus als hun voedsel voor hun ziel hebben mogen genieten. Ja. Verzadiging, dat één. Niet ontleding van dat offer. Niet ontleding, maar eten. Eten, tot je nemen. Als je het analyseert, wat gebeurt er nou hier? Stel je voor, je zit hier voor het eerst in de kerk. En je schrok eigenlijk al dat er zoveel stoelen staan. Zo, die gaan er veel aan. Nou, ik ben benieuwd hoeveel tafels ze hier hebben. En zo zit je in de kerk. Mensen, dan ben je bezig om het offer te ontleden, om het lammetje te ontleden, om de tafel te ontleden. Maar zelf blijf je mager, want je eet niet. Je eet niet. Dat je zo in de kerk kan zitten. Eten en genieten van de waarde van zijn werk. En vervolgens staat er niet alleen verzadiging. Maar er staat ook, vers 27, zij die hem zoeken, jullie de hart zal in eeuwigheid leven. De kanttekeningen zeggen, uw hart zal vrolijk leven, met geestelijke blijdschap. Niet alleen verzadiging, maar ook verheuging. Dat is ook de bedoeling van de tafel. Niet dat er een sombere wolk in de kerk hangt. Niet dat er een sombere wolk van neerslachtigheid en pa zei nooit wat als er avondmaal was. Hij ging wel aan, maar het vond altijd zo akelig vroeger, want dan heerste zo stilte in huis. En moe zei weinig en pa zei zo weinig. Ik vond er eigenlijk helemaal niet, de sfeer was zo weg in thuis. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je je mag verheugen, uw hart zal vrolijk leven. De drinkbeker der dankzegging, der lofzegging, staat er letterlijk. Eucharistie, lofzegging. De drinkbeker der lofzegging waarvoor we de Heer loven. De drinkaard. Mijn God, ik zal u eeuwig loven. U deed het. Hij is mijn vrede. Uw hart zal vrolijk leven. Als ze aan de maaltijd zitten bij Israël, hè, dan zeggen ze tegen elkaar, als ze gaan proosten, dan zeggen ze tegen elkaar, wat zeggen ze dan? Dan zeggen ze, lechaim, op het leven. Een zegenspreuk bij de maaltijd. Zoals wij proost zeggen, zeggen zij, lechaim, op het leven. Uw hart zal vrolijk leven. Wij eten en we drinken om vrolijk te leven. Voor Gods aangezicht, dat wel. Als je nou zo aan mag gaan. Hè. De Heere zegt als het ware, kom, haal je nou maar eens op. Ootmoedigen, ellendigen. Kom nou maar en haal je nou maar eens op aan mijn maaltijd. En dan kan het gebeuren, beste mensen. Dat je met een ik zie daar het gelaat van een versomberde broeder. Zo diep gegroefd door het leed in zijn leven. Is zijn gezicht. En die versomberde broeder die komt aan de tafel en hij gaat weer terug naar zijn bank en dan zie ik toch een blijde glimlach. Uw hart zal vrolijk leven. Oh, die heeft mogen proeven en smaken dat de Heere goed is. Ja, dan komt er toch weer een tinteling in je ogen. Ja. En dan het laatste, niet alleen verzadiging, niet alleen verheuging, maar ook aanbidding. Er staat in vers 30, alle vetterwaarden zullen eten en aanbidden. Dat is de hoogste bedoeling. Aanbidding. Aanbidding, eer en dank voor lofgezangen. Zeg dus niet, we gaan naar het avondmaal om versterking van mijn geloof. Ja, het is niet fout, maar... Nee, het gaat niet om ons. Het gaat bij het avondmaal om hem. Aanbidding van het lam. Waardig is het lam. Omdat hij zijn bloed stortte. Waarin ik vergeving en vrede mag genieten. Ja. Wat een rijke maaltijd voor arme, arme, geestelijk arme mensen. En vol aanbidding denken we terug. Aan het offer van die geliefde die gestorven is. Voor mij. Ik ben diep onder de indruk van zijn liefde. De beweegborst. En ik ben diep onder de indruk van de geweldige kracht. Waarmee je ook mij verloste en lostrok. Uit het slijk. Er zijn dingen in dat offer wat ik niet kan begrijpen. Dat vet, dat is voor de Heer. Dat eet ik niet. God ziet in... Dat is ook een geweldige gedachte, gemeente. God ziet in het offer van zijn zoon zo'n geweldig iets. Wat ik nooit zal kunnen genieten. Wat ik nooit zal kunnen eten. Dat is te groot voor mij. Ik zal er een stukje van genieten. De beweegborst en de hefschenkel. Maar dat vet wat er nou in het innerlijk van de zoon omging. De volle omvang van de waarde van zijn werk. Dat is alleen voor God. En ik bied het in aanbidding aan God aan. Het vet, Heere. Het is ondoorgrondelijk, pijloos. Maar u weet wat de volle omvang is. En ik mag er nu ook een klein beetje van genieten. Nou, zo eindigen we. En dan ga je weer terug naar je bank. En dan ga je morgen weer terug naar je werk en naar school. Hè? En dan zijn de mensen die naast je staan, die zeggen, of je kinderen. Die zeggen, hey, ik ruik dat jij bij het altaar gestaan hebt. Ik ruik een beetje rook aan je kleren. Ja, dat klopt. We hebben gisteren een geweldige zonde gehad. Ik ben bij de Heer Jezus geweest. En iets van de geur van zijn liefde hangt dan aan je kleren. Het gaat om hem. Het is een geweldig perspectief wat hier geboden wordt. Ik heb het nou geestelijk vertaald, hè, verklaard. Maar je zou het ook profetisch kunnen uitleggen. Alle einden der aarde, vers 28. Alle einden der aarde zullen gedenken. Alle vetten op aarde zullen eten. Alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Als de Heer Jezus wederkomt, die grote WK. Als hij wederkomt en dat koninkrijk van God gaat doorbreken, dan zullen alle einden, niet uit alle einden, maar alle einden. En dan zullen alle vetten, alle rijken, alle groten, niet uit alle grote der aarde, maar allemaal. Dan zullen ze komen en aanbidden voor die koning der koning, die Heer der Heren. Wat zal dat zijn? En als de Heer Jezus dan terugkomt ter gemeente, ik kan er niet meer op ingaan. Maar dan zal hij ook bij zijn wederkomst, dan zal hij een maaltijd gaan aanrichten op aarde. Ga ik straks lezen uit Jesaja 25. Een rijke en vette maaltijd vol met reine wijnen. En dan zullen de grotere en dan zullen ze komen uit oosten en westen. En dan zullen aanliggen de Abraham, Isaac en Jacob in dat koninkrijk van God. Velen zullen dan komen. En dan zullen ze hem erkennen, aanbidden, vereren en zich in hem verheugen. De Jood en de Heiden. In zijn naam. Wat een geweldig uitzicht. Ik vind het mooi gemeente dat Psalm 22 eindigt net als Psalm 23. Een maaltijd. Gij richt de tafel toe. Een maaltijd. En een overvloeiende beker. Met een blijde lach. Nou, ik hoop dat je zo vandaag is voor het eerst avondmaal mag vieren. Met een blijde lach. Met een blijde lach. Weeklachten en geschrei, ellendigen, verandert in een blijde rij. En weet je waarom die blijde lach dan leeft? Als je nou door, je zit aan het avondmaal, hè. En je kijkt omhoog en je kijkt als het ware door het raam, door het venster van de hoop. Dan zie je achter dat avondmaal, dan zie je die gouden Godstad, die zie je schitteren. En in het hart van die gouden Godstad, het nieuwe Jeruzalem, daar staat ook een banket aangericht. Een banket. Een avondmaalstafel. En daar is de Heer Jezus zelf bij de avondmaal van de bruiloft van het Lam. En als je dat uitzicht mag hebben van de tafel naar die tafel in de hemel, dan kan het niet anders of er komt een blijde lach op je gezicht. En het grootste wonder zal zijn, dat ik dan voor eeuwig bij hem mag wezen. Ik eindig met een gedicht daar. Daar in de hemel zullen ze zijn, vrij van ellende, zonde en pijn. Ja, de verlosten juichen daar blij. Waarom, o ontfermer, zag u op mij? Waarom dat manna, die heerlijke wijn? Waarom mag ik voor eeuwig bij u zijn? Ja, onuitsprekelijk is het zalige lot. Niet te begrijpen het hemels genot. Dat wordt gesmaakt in gemeenschap met God. Dankzij het Lam. Amen.